Ja, daar gaan we dan. Vanuit dat thema thuiskomen. Gaan we dan wat bekijken vanuit een paar van die oude profeten. Kleine profeten worden ze dan wel genoemd. Hosea, Zefanja. Niet zo bekend misschien, maar het is best de moeite waard om daar eens een paar gedeelten van met elkaar te lezen. In feite is het, zoals al even opgemerkt werd, hetzelfde verhaal als wat Jezus vertelt in Lucas 15. Die zoon die dan bekend staat als de verloren zoon, die op weg gaat naar een ver land. Zo staat het er eigenlijk in Lucas 15. Hij gaat naar een ver land en dan zit hij daar in wezen in de ballingschap. Want dat verre land is in feite een aanduiding van de galut, de ballingschap. En dan dat grandioze moment, dan staat er in Lucas 15 vers 17. En hij kwam tot zichzelf. Ja, dat is één zo'n klein regeltje. En daar zit zoveel diepte in. Als een mens weer tot zichzelf komt. Dat is het begin. Je zou kunnen zeggen, het begint altijd met bewustwording. En dan is het in wezen als je je bewust wordt waar je vandaan komt. Ja, waar kom je nou vandaan, hè? Waar ligt je oorsprong? En dan kun je zeggen dat de hele Bijbel in wezen, van Genesis tot Openbaring, dat is het verhaal van terugkeren. Terugkeren naar je huis. Want dat zegt hij dan ook daar in Lucas 15, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Weet je wat ik dan altijd zo mooi vind? Blijkbaar had hij nog herinnering aan dat vaderhuis. Hij zegt, toen had ik het beter dan nu. Dus hij weet nog waar hij vandaan komt. Nou, dat is heel fundamenteel weten, waar kom ik vandaan? Waar ligt mijn bron? Waar is mijn huis? En dan, als je dan je herinnert, want dat is een van die sleutelwoorden in de hele Bijbel, terugdenken, gedenken, je herinneren. Dat staat ook in een van de kleine profeten in Zacharia. En ze zullen in verre streken aan mij denken. En dan zullen ze terugkeren, als u die tekst even erbij wilt hebben, dan zitten we alvast maar in de profeten. Je kunt er maar beter zitten. Dat is net als met een trein. Je kunt alvast maar beter in de goede trein zitten. Dan hoef je niet meer over te stappen. Zacharia hoofdstuk 10. Dat vind ik altijd een heel mooie uitspraak van die profeet Zacharia of Zacharia. En Zacharia betekent ook, de Heere gedenkt. Hij gedenkt. Hij herinnert zich jou. Hij vergeet niet één van zijn mensen. Waarom leven we? Omdat God ons gedenkt. Omdat hij nooit iets kwijtraakt. Een mens kan nog wel eens wat vergeten, maar de Eeuwige vergeet zijn mensen nooit en te nimmer. Dus dat staat daar als een titel boven dat boek Zacharia. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dat is die oude psalm, psalm 98. Dit slaan als aardrijkseinden gade. Nu onze God zijn heil ons schenkt. Maar Zacharia hoofdstuk 10, daar staat het dan in het 8e vers. Ik zal hen tot mij fluiten en hen vergaderen, want ik bevrijd hen. En ze zullen even talrijk worden, hun hart zal jubelen. En ze zullen even talrijk worden als zij waren. Oh, dat is heel kostbaar. Alleen al zo dat vers, dat 8e vers. Ik zal hen tot mij fluiten. Het is goed om dat eens even op je te laten inwerken. Ik zeg wel eens, als je zo'n tekst leest, langzaam lezen, dan gaat het even doordringen tot je hart. Daar zit iets in van de tederheid van God. We zouden het hebben over Gods karakter, over je Godsbeeld. Hebt u ooit nagedacht over de tederheid die er in God is? Ja, er zijn heel veel godsbeelden, maar het woord tederheid, dat kom je in heel weinig dogmatieken tegen. Dat is vaak de missing link, de ontbrekende schakel. Er zijn allerlei eigenschappen van God. Als je de oude dogmatiek bekijkt, dan kunnen ze het precies op een rijtje zetten. Zijn alomtegenwoordigheid en zijn alwetendheid. Maar er is bijna niemand die zegt, maar de tederheid van God, heb je daar wel eens over gedacht? Zo teder als een mens kan zijn. Maar dan is God daar nog veel verder in en veel groter. Hij is zo teder. Laat uw vleugelen ons omgeven, zegt een lied. Troost ons met uw tederheid. En een ander gezang zegt, voorgoed zijt gij ons met uw tederheid nabij. Dat zijn regels. Oh, leer ze maar uit je hoofd. Hang ze maar als wandbord op je kamer. En dan elke morgen als je wakker wordt, dan is dat het eerste wat je ziet. Gij zijt ons met uw tederheid nabij. En dan zegt datzelfde lied, wij keren allen tot u weer. Beminde Heer, hoe liefelijk is dan ons lot. Die terugkeer. Nou, ik zal hen tot mij fluiten. Nou, dat is toch heel teder. Net zoals een geliefde staat te fluiten naar zijn beminde, kom je al. Niet schreeuwen. Wij hadden vroeger een leraar op het gymnasium. En dan ging die mensen een beurt geven. En dan begon die, kom hier. Nou, dan zaten we allemaal te bibberen op onze stoel. Welke naam zal hij laten vallen? Want dan moest je naar voren komen en voor de klas gaan zitten op een stoel en dan kreeg je een beurt. En soms zat je het hele uur voor de klas. Nou, maar God is zo anders. Hij zegt, ik zal je fluiten en dan hoor je dat fluitje tussen de bomen en je hoort dat zachte whispering of hope, die fluistering der hoop. Ja, God heeft zo zijn speciale manieren om mensen naar zich toe te halen. Hij doet dat niet met geweld. Dat werkt ook nooit als je iemand met geweld naar je toe haalt. Maar ik zal hen fluiten. En dan staat er verder, lezen we even door, in vers 9. Wel zaai ik hen onder de volken, maar in verre streken zullen ze aan mij denken. En zo zullen ze leven met hun zonen en terugkeren. Nou, daar zit eigenlijk het hele heilsplan van God in. Ze worden gezaaid Oh, zo is het ook altijd geweest. Dat is de ballingschap. Je wordt uitgezaaid, uitgestrooid over de volken onder al die verschillende naties. Zo is het gegaan met Israël. Ik zal hen zaaien. Maar dat betekent ook weer met een positief doel, want dan worden ze zaad op de akker. Zaaien onder de volken. Zaad om vrucht te dragen. En dan in die verre streken zullen ze mij gedenken, staat er. En dan zullen ze leven, begaju, met hun zonen. En ze zullen terugkeren. Oh, er komt altijd een terugkeer. Gods laatste woord is barmhartigheid. Er is altijd een teshuwa. Dat is een van die gouden woorden in de Bijbel, terugkeer. En boven het leven van elk mens staat dat woord geschreven, terugkeer. Dat was ook de prediking van Jezus, kinderen, kom naar huis. Net als een vader die op de uitkijk staat. Kom je al? Nog niet? Oh, dan wacht ik nog even. Maar hij blijft wachten totdat die laatste zoon is binnengekomen. Dat vaderhuis. Dus thuiskomen, daar draait het om in elk mensenleven. Terugkeren naar je oorsprong, terugkeren naar je begin. Terugkeren naar je roots, naar je wortels. Terugkeren naar, ja, waar je eigenlijk thuis hoort. En als je dan terugkomt, dan zul je het herkennen. De dichter T.S. Eliot zegt het zo mooi. We zullen nooit ophouden met verkennen. Het hele leven is een speurtocht. Een zoektocht. En het einde van al onze verkenningen zal zijn aan te komen daar waar we begonnen. En die plaats te kennen voor de eerste keer. Dan kom je terug bij je begin. Je komt terug bij Genesis. Net zoals die verloren zoon terugkomt bij dat vaderhuis. En als die daar binnentreedt bij zijn vader, dan zal daar heel diep dat besef zijn. Hier was ik al eerder. En nu ben ik terug. Ja, terugkeren. Meestal wordt het vertaald met je bekeren. Maar het gaat eigenlijk nog een laag dieper. En het Nederlandse woord genezen. Dan gaan we naar Hosea. Genezen. Dat komt eigenlijk uit het Oud-Gotisch. Ganizan. En dat is een heel mooi woord. Want dat woord Ganizan, dat betekent letterlijk thuiskomen, thuisbrengen. Dus genezen is in wezen thuisgebracht worden. Je diepste genezing van binnen is dat je weer bij huis komt en dat je je huis terugvindt en dat je kunt zeggen: ik ben er weer. Ik ben innerlijk weer thuis. Nou, Hosea 2. Oh, die profeet Hosea. Ja, je godsbeeld, waar haal je het vandaan? Want dat is vaak de vraag. Je godsbeeld, hoe kom je eraan? En soms ook, hoe kom je eraf? Want godsbeelden zijn soms net als gordijnen die je open moet schuiven. En hoe beleef je dat? Ik moet denken aan Henk Veldkamp. Die was jarenlang ziekenhuispredikant. En hij vertelt: ik kwam een keer bij een vrouw in het ziekenhuis. En die was heel bedroefd. Want ze zegt: nou is het Goede Vrijdag. En dat was voor haar altijd een zwarte dag. Want ze zegt op Goede Vrijdag, toen ik nog een kind was, dan deed mijn moeder altijd de gordijnen dicht. En dan moesten we de hele dag stilzitten en we mochten niet spelen en we mochten niet lachen en niet blij zijn. Want, zei ze, nu is Jezus aan het kruis gegaan en dan moeten we heel ernstig zijn en heel verdrietig. En ze zegt, als kinderen zaten we dan de hele dag met gesloten gordijnen te wachten tot het avond werd. Dat was haar herinnering. En hij zegt, ik zat daar aan dat bed en ik kreeg een ingeving en ik zei tegen die mevrouw, het is nu vrijdag, zullen we vandaag alvast Pasen gaan vieren? En aan dat bed is hij het verhaal gaan voorlezen dat Jezus opstond uit het graf. En dat hij daar op die paasmorgen als de eerste nieuwe mens tevoorschijn kwam en daar wandelde door die tuin. En dan loopt daar die Maria van Magdala, heel verdrietig. En Jezus spreekt haar aan. Hij noemt haar bij haar naam. En ze draait zich om en haar ogen gaan open. Oh, en het begint licht te worden. Oh, mensen, toen werd het op Goede Vrijdag voor deze vrouw Pasen. Het gordijn ging open. De gordijnen hoefden niet langer dicht, maar het venster werd geopend en dan gaat er wat gebeuren bij je van binnen. En dan kan het zijn, net als bij Maria van Magdala, je loopt door de tuin van je ziel, maar door elke tuin loopt Jezus. Hij wandelt in de tuin van jouw hart. Om jou tegen te komen en om je te noemen bij je naam. Noem mij bij mijn diepste naam. Voor wie ik lief heb, wil ik heten. Oh, dat is het, hè? Jezus wandelt door de tuin van jouw leven. Hij wandelt door dat verloren paradijs. Op zoek naar jou. Op zoek naar dat mensenkind. Nou, dat is eigenlijk ook het verhaal van Hosea. Wat was je eerste godsbeeld? Soms is het wel mooi om daar eens aan te denken. Want dat is vaak ook bepalend voor een mensenleven. Wat was het eerste wat je dacht bij God? Wat hebben ze je onderwezen? Wat hebben ze je meegegeven? Misschien als klein kind. Ik moet denken aan een gedicht van Eva Gerlach. En dat begint met die onvergetelijke regel. Het was oma Jo die mij van God vertelde. Ja, dan is daar een oma. En ze zitten samen op de bank. En oma gaat vertellen over God. En zegt ze dan, weet je wat oma vertelde? God is liefde en het kwaad is tijdelijk. Nou, die oma die had er kennelijk wel wat van begrepen. En die vertelt aan dat kleinkind over een God die liefde is en over kwaad dat voorbij gaat. Gelukkig zijn er nog zulke oma's. Zalig zijn de oma's die af en toe over God vertellen. Ja, dat gedicht gaat trouwens wel heel aardig verder. Want oma valt al vertellend in slaap op de bank. En dat kind ziet daar een hele trommel met koekjes staan. En denkt, oh, daar kan ik er best een paar uitpakken. Dat merkt oma toch niet. Die koekjes heten ook nog oeblies. Misschien nog bekend van heel vroeger, oeblies. En ergens zit daar ook nog de associatie in met het Franse woord oublier, dat is vergeten. Ja, koekjes om te vergeten. Oma vergeet toch ook hoeveel er precies in die trommel zitten. Maar af en toe moet je ook bepaalde godsbeelden vergeten. Ja, al die pijn, alles wat ze misschien over God hebben gezegd, wat ze je hebben aangepraat, oh, daar moet soms nog zoveel genezen. Hosea had dat ook. Je eerste godsbeeld. En dan staat er in Hosea 2, ja, dat is wel heel mooi, vers 12. Daarom zie, ik zal haar lokken. God gaat drie dingen doen. Dat is het godsbeeld van Hosea. Eerst, ik zal haar lokken. Dan punt 2, ik zal haar leiden in de woestijn. En punt 3, vers 13, ik zal spreken tot haar hart. Lokken, leiden in de woestijn en spreken tot je hart. Oh, dat is mooi. Dat staat ook in Jesaja 40. En troost, troost mijn volk, spreek tot het hart van Jeruzalem. Heb je nog een hart? Weet je waar het zit? Soms is dat al zo lang geleden, dat er ooit wel eens iemand tot je hart gesproken heeft. Er is ook heel veel dogmatiek, heel veel theologie. Dat spreekt alleen tot je verstand. En dan moet je het allemaal uit je hoofd leren. En dan zeg je, ja, nou heb ik het allemaal op een rijtje. En wat een verschil als er dan eindelijk een woord komt voor je hart. Ik weet nog, op mijn zaterdagen in Rotterdam, dat daar een oude dame kwam. Ze kan nu niet meer komen vanwege haar gezondheid en leeftijd. En dat ze op een keer zei, maak het maar niet te moeilijk, geef ons maar een woord voor ons hart. Ik dacht, dat is het, hè? Dat zegt de profeet Hosea ook. Ik zal spreken, zegt de Eeuwige. De Statenvertaling zegt, naar haar hart. Oh, een woord dat je hart raakt. Een woord dat die diepere laag treft. Want soms kan dat hart van een mens zo ver weg zijn. En dan ben je het helemaal vergeten. En dat hart, dat spreekt niet meer. En dan ben je dat allemaal wat kwijtgeraakt. En je hebt alleen nog de theorieën. En die mensen waar Hosea het over heeft, die hadden ook heel wat voor de kiezer gekregen. Heel wat ellende en omzwerving. En die hadden ook al die Baals gediend. Want daar gaat het over, dat wordt daar ook verteld in vers 12, die Baals. Nou, en dan moet je even bedenken, dat heeft dus ook weer te maken met je godsbeeld. Want de Baal, dat waren dan de goden in die tijd, de god van de vruchtbaarheid, de god van de regen. Maar wat betekent Baal? Dan heb je meteen de kern te pakken. Baal betekent bezitter. Dus dan heb je een god die jou bezit, die jou tot bezit maakt, tot voorwerp, tot object, tot ding. Niet tot een mens, maar tot een gebruiksvoorwerp. En die Baal kan ook betekenen baas. Nou, de Baal is de baas. Dan heb je dus een god die de baas speelt. En nou staat het zelfs in het meervoud, de Baalim, Baals. Nou, één baas, daar kun je het al moeilijk mee hebben. Maar stel je voor dat je nou een heel aantal bazen hebt. Nou, dan loop je constant te rennen en de ene baas zegt, ga boodschappen doen voor me. En de andere baas zegt, ga mijn auto wassen. Nou, je krijgt geen rust meer. En je loopt van de ene baas naar de andere. En je wordt constant gecommandeerd. En als dat dan je godsbeeld is, nou dan ben je nog niet vrolijk. en zeker niet jarig. Dus God zegt, nou moet je maar eens bij mij komen. Ik zal je lokken en ik zal je in de woestijn doen gaan. En de woestijn, moet je bedenken, dat is in de Bijbel de plaats van het woord. De plaats waar God spreekt. De woestijn, dat is de stilte, dat is de verlatenheid. Midbaar in het Hebreeuws. En dat woord midbaar, dat hangt dan samen met dabaar, dat is het woord. Dus midbaar, dat is de plaats van het woord. Dat is de plek waar dat woord van de eeuwige in je hart gaat dalen. Oh, dan valt al het andere weg. Die woestijn, daar heb je geen franje, daar heb je geen drukte en rumoer. Laat het nu maar stil worden om je heen en stil van binnen. Die stille stem in het hart. Oh, dat is de zegen van de woestijn. Ik zal haar voeren in de woestijn. En ik zal spreken. Daar heb je het ook. Debarti. Daar heb je dat woord dabar. Debarti al lebaag. Letterlijk staat er. Ik zal spreken op haar hart. Oh, God legt het op je hart. Oh, en al je hart. Dat is je diepste kern. Het kan zijn dat je hart helemaal dood gegaan was, doodgebloed. Dat je hart was afgestorven, gaan zwijgen. En dan leef je alleen nog op je verstand. Of je leeft alleen op je zenuwen. Maar dan gaat dat hart weer open. Ah, als een bloem voor de zon. Zie je hoe mooi dat Hosea 2 is? Kijk, en dat vervolg, de rest van Hosea 2... dat wordt nu het lied van de genezing. Genezen van binnen. Oftewel thuiskomen. Want nu gaat Hosea zingen. Nou, als een profeet gaat zingen, oh, dan wordt het helemaal wat. Als profeten spreken is het al mooi. Maar als profeten gaan zingen, oh, dat gaat dwars door je ziel. Oh, dan wordt er ademloos geluisterd. Dan kun je speld horen vallen. Hoor je dat? Hosea zingt. En hij zingt het lied van de terugkeer. Want wat staat er dan? Vers 14. Ik zal haar aldaar haar wijngaarden geven. En het dal Achor maken tot een deur der hoop. Ze krijgen weer wijngaarden. Daar komen weer druiven. Wijn die het hart verheugt. Letterlijk staat er, ik zal haar wijngaarden geven van daaraf. En het dal van Achor, dat betekent letterlijk het puindal. Het dal van de puinhoop. Waar alles kapot gegaan is, gebroken, stuk gevallen, waar je zit bij de brokstukken van je leven, bij de pijn van je herinnering. Wat is er onherstelbaar kapot gegaan? Waar je het gevoel hebt, ik kan het niet meer overdoen. Ik kan het niet meer terugkrijgen, wat ik had. Dat je het gevoel hebt dat je leven als het ware voorbij gegaan is, je tussen de vingers doorgeglipt, de pijn van binnen, dat dal Achor. En oh, hoeveel mensen zitten er niet in dat dal van het puin. Dat verwijst eigenlijk naar Jozua 7, want daar wordt gesproken over die naam Achor. Een van die dieptepunten in de tijd van Jozua. En kan het dan nog weer heel worden? Kan het nog weer goed worden? En dan komt de profeet Hosea en dan zegt God, weet je wat ik nu ga doen? Ik ga dat dal van jouw leven maken tot een deur van hoop. Petach staat er. Dat is hier dan vertaald met deur. Het betekent eigenlijk een opening. Een opening van hoop. Het is net of dat dal open gaat. En je begint naar buiten te kijken. Het lijkt wel een paasmorgen. Hosea 2 lijkt wel een paaslied. En je ziet die deur opengaan. Het lijkt wel, ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen. Oh, daar gebeurt wat van binnen. En zo wordt Hosea de profeet van de hoop. En hoop, dat is geloof met het oog op de toekomst. Hoop, dat is vaste grond voor morgen. Hoop, dat is dat je eigenlijk jezelf vooruit denkt. Vooruitkijken, vooruitdenken. Hoop heeft ook iets van en toch. Het wordt anders. Nu nog met halve woorden. Maar dan. Nu nog door een spiegel en raadselen. Maar dan panim el panim, aangezicht tot aangezicht. Oh, hoop, dat is. Ja, weet je wat zo mooi is? Die tekst moet je maar even erbij zetten. Romeinen 15 vers 13. De God nu der hoop. Romeinen 15 vers 13. Zo is God. Ooit over nagedacht. Dat is ook je godsbeeld. De God van de Bijbel, de Vader van Jezus Christus, is de God der hoop. Als er één is die hoopt, dan is hij het wel. Niemand kan zo hopen als God. God is onverwoestbaar in het hopen. Kijk maar naar die vader van die verloren zoon. Wat doet die vader? Die staat op de uitkijk. En waarom staat hij daar? Omdat hij hoopt en verwacht, die jongen komt terug. Het kan lang of kort duren. Maar komen zal die. En als die jongen terugkomt, dan zal ik de eerste zijn die hem ziet, zegt vader. Dan is er een open deur. Voel je? Hij is de God der hopen. Dan moet ik altijd denken aan dat verhaal van dominee Lamain. Die vertelt ergens. Hij zegt, ik moest een keer preken in Opheusden, in de Betuwe. Hij had zijn preek gemaakt. Hij zegt, ik zat in de trein. En onderweg in de trein kreeg ik heel sterk op mijn hart. Je moet preken over Romeinen 15. Hij zegt, dat had ik helemaal niet voorbereid. En ik dacht, hoe moet dat dan? En die trein reed door. En die kwam bij Opheusden. En ik stapte uit die trein, zegt hij. En ik had al door dat gevoel Romeinen 15. En ja, dan heb je niet veel tijd meer. Want ze staan al op je te wachten. En dan kom je daar en dan zeggen ze, wat moeten we lezen straks in de dienst? Hij zegt, ik zei met vrezen en beven Romeinen 15. En dat werd voorgelezen. En hij zegt, mijn tekst was vers 13. De God nu der hopen, vervullen u met louter vreugde en vrede in uw geloof. Hij zegt, in mijn preek ben ik niet veel verder gekomen dan die eerste woorden. De God nu der hopen. Nou, daar heeft hij over gesproken en hij zegt, ik kreeg zoveel woorden en gedachten. En de hemel ging open. En toen had hij zijn hele preek gehouden en de dienst was afgelopen. Hij zegt, ik kwam buiten en daar stond een hele oploop op het kerkplein. En te midden van al die mensen stond daar een oudere vrouw. En die was aan het vertellen, die zegt, ik had een kleinkind. En dat kleinkind was gestorven. En dat is al een hele poos geleden, zegt ze. En ik kon het maar niet overgeven. En ze zegt, vanavond ben ik dat kleinkind kwijtgeraakt in de God der hopen. En toen hief ze haar handen omhoog en ze stond daar op dat kerkplein te getuigen en te jubelen. Vanavond, nu ben ik het kwijt. Ik ben het kwijtgeraakt in God. Ja, dat is mooi als je wat kwijtraakt in God. Dat is zo'n prachtige oude uitdrukking. Iets kwijtraken in God. Nou zegt ze, ik ben het kwijtgeraakt in de God der hopen. Want ik mag hopen dat dat kind goed terecht is. En dat het op een dag weer verenigd zal worden met ons allen. En dan denk je, kijk, dat is Romeinen 15. Maar dat is ook Hosea 2. Dan is er een deur der hoop. Een petach tikwa. En dan af en toe, oh, dan kom je uit dat dal en dan mag je even staan voor dat venster. En dan gaat die deur van de hoop voor je open. En dan zeg je, en toch, het komt goed. Het licht zal winnen. De duisternis gaat voorbij en het licht gaat schijnen. En Hosea spreekt daarover, uitgerekend dat dal. Daar gaat het gebeuren. En dan staat er ook in vers 14, moet je kijken. Dan komt er een respons. Dan zal zij daar zingen, als in de dagen van haar jeugd, als ten dagen toen zij optrok uit het land Egypte. Dan zal ze zingen. Je kunt ook vertalen, dan zal ze antwoorden. Ana, dat kan zijn zingen. Het kan ook zijn antwoorden. Dan zal ze antwoorden. Jarenlang geen stom woord gezegd. Zeg je wel eens wat? Nee, eigenlijk niet. Maar ze gaat zingen, ze gaat antwoorden. En hoe? Als in de dagen van haar jeugd. Oh, het wordt weer lekker ouderwets. Als in die vroege tijd, toen je wandelde met God, als in het paradijs, en het was helemaal puur en onbesmet, als in de dagen toen ze omhoog ging, de dag van haar opgaan uit het land Egypte. Dan is er weer een lied. Oh, dan wordt er een lied geboren van binnen in je hart. Oh, dat is niet een lied dat van buiten komt, maar dat lied komt van binnen. En dan zeggen de mensen misschien, waarom zit je nou te zingen? Waarom loop je nou te zingen? Ik moet denken aan die oude broeder. Hij is nu 89. En die ging dan overal uit preken, vroeger nog met zijn vrouw. En dan, ze deden alles met de trein. En hij vertelde wel eens, wij hadden dan een jaarkaart, zei die eerste klas. En dan op zondagmorgen die eerste trein, daar zat nog geen kip. En hij zegt, dan gingen we naar een samenkomst om daar het woord te mogen brengen. En dan was er toch nog geen mens in die trein. En dan liepen ze daar door die coupé te zingen met z'n tweeën. Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich. Ik zal komen in zijn hof met lof. Nou, dat is Hosea 2. Dan zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd. Oh, dan, dat is je tweede jeugd. Ja, dat is wat Anne Vlieger, een collega van mij, bij ons in Noord-Holland, helaas maar 58 geworden, die noemde zo mooi, die zegt dat is je tweede onschuld. Ja, je tweede onschuld. Oh, dan door het bloed van Jezus ben je weer onschuldig geworden. Je bent gerechtvaardigd. Je hebt een nieuw begin. Oh, en dan komt dat lied weer tevoorschijn. Oh, dan gaat een mens weer zingen. Waarover? Over dat nieuwe godsbeeld. Hoe God eigenlijk is. Dat je zegt, ik heb eigenlijk nooit geweten dat u zo was. Ik heb nooit beseft dat u zo dichtbij kon zijn. En dat u zo vriendelijk kon wezen. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Ja, nooit gedacht. Want boven de hele Bijbel zou je die drie woorden kunnen zetten. God is anders. God is vaak zo anders dan wat ervan gemaakt is. Even een minuutje pauze. Nou, eventjes onderbreken. We laten Hosea even in de woestijn en dan gaan we zo weer verder. Ja, we gaan weer even verder. Dus die woestijn, hè? We pakken weer even de draad op. Want we hebben nog maar een paar versen gedaan. Ja, Hosea 2 blijkt langer te zijn dan je denkt. Maar daar is een prachtig lied op gemaakt. Over die woestijn. En over dat herstel dat God dan gaat bewerken. Nou, dat ga ik u even voorlezen. Vanuit de wildernis, de woestenij, waar distels dorens je verstrikken, maakt God je vrij, behoedzaam. Hij beschadigt niet. In goede grond zet hij je zorgzaam neer. Zijn grondgebied is ruim en licht. Je wortelt weer, krijgt blad en bloem. Daar in Gods hof wordt je weer opgericht. Vanuit de wildernis, de woestenij, van leugen, schaamte en verwarring, maakt God je vrij, behoedzaam. Hij beschadigt niet. Hij is jouw kostbaar mens, bestendig trouw. Behoed je ziel, richt op je geest. Zijn woorden worden waar voor jou. En veilig is de plaats waar jij geneest. Ik denk, daar zit het hele verhaal in. Dat is ons verhaal. Dat is de terugkeer van een mens. Dat is de thuiskomst van de ziel. En alleen al die laatste regel, dat vind ik altijd iets om eindeloos over na te denken. En veilig is de plaats waar jij geneest. Zo mag de gemeente ook zo'n veilige plek zijn, waar je van binnen weer heel wordt. Ik kom al jaren in de gemeente waar ze dit lied gemaakt hebben. Een paar weken terug was ik er weer. En dat is zo mooi. Die man die jarenlang daar voorganger was, die zei ook wel eens, de gemeente is een revalidatieoord. Ja, dat is een plek om op adem te komen. En dan zei hij, je hebt zoveel gemeenten, daar moet van alles. Je komt binnen en meteen, je moet dit en je moet dat. Hij zegt bij ons, mensen mogen binnenkomen en ze mogen achteraan gaan zitten en tot rust komen. En dan af en toe, als ik daar dan weer kwam, meestal twee keer in het jaar, dan had hij van die leuke vragen. Een van de vragen was, hoe barmhartig ben je voor jezelf? Ja, dat vraagt bijna niemand. Hoe barmhartig ben je voor jezelf? Oh, er zijn zoveel christenen die eindeloos zich laten opjutten voortgedreven. Jezus zegt het ook, als schapen zonder herder. Als je bij God komt, oh, dan brengt hij je in Hosea 2. Ik denk Hosea 2 is een goed recept voor de ziel. Dat zou elke dokter af en toe eens moeten voorschrijven. 2 maal daags, Hosea 2. Ja. Hosea 2, goed voor u. Ja, daar wordt je geest weer opgericht. Hij behoedt je ziel, richt op je geest. En veilig is de plek waar jij geneest. Nou, lezen we even door. Want dan staat er in vers 15. En het zal te dien dagen geschieden. Dat is ook weer een van die mooie uitdrukkingen bij de profeten. Het zal geschieden. Bayom hahu. Op die dag. Oh, dat is die dag. Ja, de dag waarop God de ruimte krijgt, ruim baan gaat maken. Behaya, het zal geschieden. Bayom hahu, luidt het woord des Heren. Eigenlijk zegt de influistering van de Eeuwige. En wat dan? Dan zult gij mij noemen, mijn man. En gij zult mij niet meer noemen, mijn Baal. Zie je, dat is dat nieuwe godsbeeld. Wat zeg je tegen God? Dat is soms al heel typerend. Je kunt het wel eens horen als mensen gaan bidden. Hoe spreken ze God aan? Is daar iets van die intimiteit? Spreken van hart tot hart. En dan zullen ze zeggen, niet meer mijn Baal, mijn baas. Dat is die afstand. Maar ze zullen mij roepen, mijn man. Oh, dan is daar die. En André Neher, die Joodse denker, zegt zo mooi, dan wordt het weer een huwelijk. Het huwelijk tussen God en jou. Tussen Gods geest en jouw geest. En hij zegt, het huwelijk, dat is de enige symboliek in de Bijbel die iets heeft van gelijk niveau, gelijkwaardigheid. Je hebt allerlei beelden voor de relatie met God. Je hebt de herder en het schaap. Je hebt de koning en de onderdanen. Je hebt de bouwmeester en het huis. En zo kun je doorgaan. Je hebt de vader en het kind. Maar er is één heel bijzondere symboliek. Hij zegt dat is le symbolisme conjugal. Dat is die huwelijkssymboliek. God is je man. En jij bent zijn partner. Zijn wederhelft, om zo te zeggen. Ja. Dan zit je helemaal in de sfeer van het hooglied. En dan staat ze daar en ze gaat zingen. En ze zegt, ik heb mijn man weer gevonden. Jesaja 54, uw man is uw maker. Oh, dan is die tijd van het weduwschap voorbij. Die tijd van de vervreemding. Oh, dan ben je weer thuisgekomen bij hem. Er staat dan in vers 16, ja, ik zal de namen van de Baalim, van de Baals, verwijderen uit haar mond. Hun naam zal niet meer gedacht worden. Denk je nog wel eens aan die Baal? Wordt er dan gevraagd? En ze kijken je aan en ze zeggen, die Baal? Nooit meer aan gedacht. Het is helemaal weg. Want ik heb nu een ander beeld gekregen. Oh, het is helemaal nieuw geworden. Mijn oog is hemelwaarts gericht, waar men u prijst in het eeuwig licht. Gij stelde mij op hoger grond. Ah, oh, het is helemaal nieuw geworden. Als alles nieuw wordt voor ons oog, En dan zegt dat lied zo mooi, al dwalen we ook ten dode af, tot over het graf, zijt gij ons nabij. Ook al zou een mens afdwalen ten dode, God kan je altijd terughalen. Een mens is nooit te ver weg. God zegt nooit, oh die mens, ja daar kan ik niet meer bij. In de Bijbel zijn geen berenbotjes. Weet je wel, die ging varen en nooit kwam berenbotje weer om. Maar God heeft geen berenbotjes, want ze komen altijd weer om. Ook al gaan ze weet ik waarheen, zegt Psalm 139, al ging ik wonen aan de achterste zee. Postcode nergens. Eindeloos ver weg. God zegt, ik haal je terug. Ik kan er altijd nog bij. Bij dat mensenhart. Hij wist hoe hij u vinden zou. Nou, dat is ook heel troostend. Als je soms het gevoel hebt dat misschien mensen in je omgeving zo ver weg lijken. Of misschien je kinderen of je kleinkinderen. Dat je denkt, ja, nou dan moet je ook maar niet gaan preken. Och, dat heeft meestal een averechts effect. Als je gaat preken tegen je kinderen of als je allemaal vrome dingen gaat zeggen, dan worden ze alleen maar kopschuw. Maar laat die deur der hoop altijd open blijven. Ja, die deur van de hoop. Net als die vader die zegt, ik hou de deur open, want vandaag of morgen komt hij. Nou, dan staat er vers 17, te dien dagen zal ik voor hen een verbond sluiten met het gedierte van het veld, het gevogelte van de hemel en het kruipend gedierte van de aarde. Oh, dat verbond, dat gaat voor heel de schepping. God heeft een verbond met de mens, mooi onthouden, maar dat verbond dat omvat uiteindelijk alle creatuur. Ik vind dat altijd zo mooi. Dat laat ik ook wel graag zingen bij ons als slotlied. Dat lied van Tom Naastepad. Mensen, kom uw lot te boven. Wacht na dit een ander uur. Gij moet op het wonder hopen dat gij oplaait als een vuur. Want de geest zal ons bestoken. Nieuw wordt alle creatuur. En dat is dan de laatste regel die we dan zingen. Daar gaan we dan mee naar huis en dat vind ik altijd prachtig. Daarom is dat een schitterend slotlied. Nieuw wordt alle creatuur. Dan denk ik, laten we dat nou maar mee naar huis nemen. Want dat is het, hè. Dat is dat verbond van God met heel zijn schepping. Dat God zegt, zo gaat het worden. Want God kan meer opbouwen dan het kwaad kan afbreken. Ja, er is altijd meer licht dan duisternis. Ik vind dat zo mooi, W.G. Overbos. Die zei dat wel eens zo mooi. Dan zei hij, wij geloven niet in een evenwicht tussen goed en kwaad, dat het net in balans is. Wij geloven in een overwicht. Er is een overwicht van het goede. Als Jezus daar hangt aan het kruis en uitroept, het is volbracht. Dat is het overwicht van de genade. Het is niet net een beetje 50-50. Maar God zegt, ik heb altijd veel meer genade dan er duisternis bestaat. Dat is daar ver bovenuit. En dus dat is dat verbond met heel die schepping. En dan wordt het een bruidstijd. Vers 18. Ik zal u mij tot bruid werven voor eeuwig. Ik zal u mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming. Ik zal u mij tot bruid werven door trouw. En gij zult de Heere kennen. Mooi, hè? Ah, oh, dat gaat dan zingen, hè? Het wordt een bruidstijd, Jan Wit, de blinde dominee-dichter, die heeft hier een prachtig lied op gemaakt. Dan vindt gij weer uw eigen grond en dan een lichte bruidstijd gaat beginnen. Ja, ik zal u mij tot bruid werven. Dus wij leven in de bruidsdagen. Ja, wij leven in de bruidstijd. En dat wordt hier al aangekondigd. En dat gaat dan, hoor maar, ik zal u mij tot bruid werven. Le olam. Voor eeuwig staat hier. Letterlijk dus voor heel de eeuw. Voor heel de aion. En ik zal u mij tot bruid werven. Betzedek uve mishpat. In waarachtigheid en recht. In verbondstrouw. En in rachamim, ontferming. Dat is die tederheid, hè? Want dat rachamim, dat is eigenlijk de moederschoot van God. Dat woord ken je toch, hè? Ja, dat de rachamim. Dat is eigenlijk Gods moederschoot. Want rechem, dat is de schoot van God. En het meervoud is dan rachamim. Dus dat is die tederheid, zo teder als een moeder. Zoals een moeder een kindje draagt in haar schoot. Wij zijn dus allemaal voortgekomen uit die moederschoot. En we keren ook weer terug naar die moederschoot. Dus dat is als het ware die cirkel. Ik zeg wel eens, eenmaal ben je uit God voortgekomen en eenmaal zul je tot hem terugkeren. En dan is de cirkel rond. En dan is God, wat Bartolt van Ginkel zo prachtig zei, God is die volmaakte cirkel waar niets buiten valt. God is die cirkel die niets en niemand buitensluit. Volmaakte cirkel. Komt niks buiten. Die cirkel die alles en allen omvat. Als één groot en goddelijk verband. Nou, dat is die rachamim, die moederschoot. Een schoot van ontferming, zijt gij. En ik zal u mij tot bruid werven, staat er dan in vers 19, door trouw, emuna. Je kunt ook vertalen door geloof. Dat is hetzelfde woord. Dus wat is dat? Dat is het geloof van God. God zegt, ik heb er geloof voor. Hij is de God van geloof. Hij is de God van hoop. Hij is ook de God van liefde. Geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar God heeft ze alle drie. En het is goed om daar eens over te peinzen. En dat als het ware te spellen in je hart. En te zeggen, Heer, u blijft geloven. God, u blijft hopen. En u blijft liefhebben. Dwars tegen alles in. Zelfs als niemand meer zou geloven, dan zegt God, maar ik wel. Zelfs als niemand meer zou hopen, dan zegt God tegen de engelen, we gaan nog maar even door. Hij geeft het niet op. Dat vind ik een van de meest grandioze kwaliteiten van deze God. Vol verwachting blijft hij hopen. En die hoop moet al ons leed verzachten. Weet je wat wij doen? Wij geloven met God mee. En wij hopen met hem mee. Dan ziet het er heel anders uit. Het is niet zo dat het ten diepste van ons afhangt. Van ja, je hebt wel eens christenen, dan denk je, nou het is zwaar werk. En die gaan zuchtend en zwoegend door het leven. Want ja, we moeten geloven. Nou, dat is dan een heel karwei. En dan moet je nog blijven geloven ook. En dan zegt God, het is eigenlijk veel mooier. Jij gelooft gewoon met mij mee. Ik neem jou wel op sleeptouw. Je gaat als het ware mee in die beweging van hem. Laat je maar meenemen. Daar is als het ware een stroom van geloof en hoop die van God uitgaat. En God zegt, nou, je mag wel mee. Ja, dat is net als die trein, hè. Die trein die rijdt wel, maar je mag mee. Ja, je kunt daar op het perron staan. Dan kun je zeggen, ja, die trein, ja. Ja, die trein die rijdt wel. En als je instapt, mag je mee. Dus zo is het als het ware met die gospel train. Children get on board. Je mag mee. Je mag instappen in dat geloof van God. Laat u door haar golven dragen. Laat je dragen door dat geloof van hem. Door dat geloof van Jezus. Dus je staat er nooit alleen voor. Er is altijd een die al geloofde voordat jij gelooft. En er is altijd een die blijft geloven, zelfs als jou de moed in de schoenen zou zakken. Dat je denkt, nou zie ik het niet meer zitten. Dan zegt God, maar ik draag je wel. En ik draag jouw geloof ook. Dus dat is dat slot van vers 19. En gij zult de Heere kennen. En dan gaat dat werken. Dat is als het ware een doorwerking. Vers 20. Het zal te dien dagen geschieden. Daar heb je het weer. Dat ik verhoren zal. Luidt het woord des Heren. Is de influistering van de eeuwige. Ik zal de hemel verhoren. En die zal de aarde verhoren. En de aarde zal het koren, de most en de olie verhoren. En die zullen Israël verhoren. Het is net een soort kettingreactie. God begint en dan de hemel en de aarde en de vruchten van de aarde. En dan uiteindelijk de mensen, Israël. Dat is het volk van God. Oh, het is net een soort sneeuwbaleffect. Als er één schaap over de dam is, nou, dan gaat dat door. Dat wordt heel die geschiedenis. Heel die voortgaande, als een soort continuing story, een voortgaand verhaal. Zo rolt dat verder. Elke golf roept weer een andere golf op. Het is net alsof je staat aan het strand en de ene golf komt weer na de andere. Dat voortgaan. Ik zal verhoren, staat er. En daar heb je datzelfde woord antwoorden, dat we toen ook vertaalden met zingen. Ik zal de hemelen antwoorden en die zullen de aarde beantwoorden. En dan zegt vers 22, dan zal ik haar voor mij zaaien in het land. Want Jezreel betekent God zaait. Ze worden gezaaid in het land. Dat is allereerst Israël, de terugkeer uit de ballingschap. Ik zal hen zaaien voor mij in het land. En, zo mooi, ze krijgen nieuwe namen. We regamti, daar heb je weer die rachamim. Ik zal mij ontfermen over lo ruchama, over de niet ontfermde. We amarti, en ik zal zeggen tot lo ami, tot niet mijn volk, ami ata, mijn volk, zijt gij, de niet ontfermde, wordt de ontfermde. Oh, die komt terug bij Gods hart. Je komt weer terug bij het moederhart, bij de tederheid van de eeuwige. Niet mijn volk. Wordt weer ami, mijn volk. En weet je waar het dan mee eindigt? En dat vind ik altijd heel ontroerend. Die laatste regel van vers 22. En hij zal zeggen, mijn God. Wat zegt hij dan? Wat zegt de mens? Nu heeft God heel veel gesproken. En het laatste woord is het antwoord. Mens, Wou je ook wat zeggen? En dan wordt het heel stil. Kun je het je voorstellen? Dan wordt het heel stil in de hemel. En het is net alsof God tegen de engelen zegt, st, st, even niet zingen. Ik wil horen wat ze daar beneden zeggen. Ik wil er geen woord van missen. En hij zal zeggen, God spitst zijn oor. Ja, en dan komt er maar één woord in het Hebreeuws. Elohai, mijn God. Eén woord. Dan denk je, nou dat is ook niet veel. Misschien zeggen de engelen wel tegen de Heere God. Nou, ze hebben niet veel te vertellen daar beneden. Het is maar een heel kort gebed. Heb je ooit een gebed gebeden van één woord? Denk je ook, dat is wel zuinig. Ja. Kon er niet meer af. Tegen kinderen zei je vroeger, met twee woorden spreken. Nou, dat doen ze niet eens. Ja, in het Nederlands wel, dan is het mijn God. Maar in het Hebreeuws is het maar één woord. Elohai. Dan denk je, nou, dat is niet veel. Maar voor God is het genoeg. Als dat gehoord wordt in de hemel, dan zeggen ze daarboven, oh, het klinkt maar als muziek in de oren. God zegt tegen de engelen, heb je dat gehoord? Ze zeiden wat? Eén woordje. Maar dat ene woord, oh, dat is goud waard. Mijn God, eindelijk antwoord. Voel je? Dan is het hart van de eeuwige getroost. Want, weet je, dat werkt dus naar twee kanten. God troost de mens. Maar in een heel diepe zin, als er een mens thuis komt, dat is troost voor Gods hart. Wat denk je dat er door die vader heen gegaan is, toen die jongen daar eindelijk de straat in kwam? Want, weet je, op dat moment werd vader weer een beetje meer vader. Hebt u ooit gelet op die tekst? Nou, even tussendoor. Even een vers uit het boek Openbaring. Openbaring 7. Want van Hosea ben je zo in Openbaring. Vooral als je binnendoor gaat. Openbaring 7. En dan het 9e vers. Dat vind ik altijd zo kostbaar. Dan staat er in Openbaring 7, in het 9e vers. Daarna zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon, uit alle volken en stammen en naties en talen. Ze stonden voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. En dan komt het, vers 10. En ze riepen, eigenlijk staat er ze roepen, tegenwoordige tijd, ze roepen met een grote stem. En wat roepen ze? Ja, wat gaan ze nou roepen, hè? De zaligheid is van onze God die op de troon gezeten is en van het lam. Maar je kunt het ook nog anders vertalen. Dit is wel waar, hoor, wat er staat. Dit is helemaal waar. De zaligheid is van God. En de zaligheid is van het lam. Gaat niks vanaf. Helemaal 100% waarachtig. Maar je kunt ook vertalen, de zaligheid is voor onze God en voor het lam. Waarom is de zaligheid er nou voor God? Want dat woord zaligheid, soteria, je kunt het ook vertalen met de redding, de bevrijding, die is er voor God. Weet je waarom? Als die zaligheid compleet wordt, dan is God eindelijk compleet God. Dan is God compleet Vader. Als die laatste verloren zoon thuiskomt, dan zegt God, nou ben ik compleet. Die zaligheid is er voor hem. Want als die thuiskomst volledig wordt, oh, dan kan God zeggen, nou heb ik ze allemaal weer bij me. Ik moet dan altijd denken aan, er was een keer een man, die werd 70. En toen kwamen al zijn kinderen en kleinkinderen. waren allemaal uitgenodigd. Pa, opa wordt 70, allemaal komen. En aan het eind van de dag vroegen ze, hoe vond je het vandaag? Ja, zei hij, ik vond het mooi, geweldig. Maar er was er eentje niet, voel je? En daarom was het niet helemaal compleet. God kijkt de kring rond. En zolang er eentje niet is, is hij nog niet helemaal volledig vader. Dus de zaligheid is er voor hem. Want dan, oh dan, als die laatste zoon thuis komt, dan is dat vreugde voor die jongen. Maar dan is dat ook misschien nog wel intenser en dieper de vreugde voor de vader. Want die heeft misschien nog meer beseft wat het was om zijn mensen kwijt te zijn en ze nu weer terug te hebben. Hij verlangt nog meer dan wij. Die mens weet soms niet wat hij mist, maar God weet wel wat hij mist. En daarom die zaligheid is er voor God en voor het lam. Ook voor het lam, want als die laatste thuis komt, dan heeft Jezus het loon gekregen op zijn arbeid. Het loon op zijn werk. Want dat loon moet volledig uitbetaald worden. Jezus is heel die weg gegaan tot aan het kruis, tot in de uiterste diepte, tot in de buitenste nacht. En dan kan het toch niet zo zijn dat Jezus maar een half loon krijgt. Of 90%. Ja, u krijgt het loon uitbetaald voor uw werk, maar niet helemaal. We moeten allemaal wat inleveren, een beetje korter. Nee, hij zal het volle loon ontvangen op zijn moeitevol lijden, op de arbeid zijner ziel, zegt Jesaja 53. Dus dit waren een paar gedachten over Hosea 2, maar die laatste woorden. Hij zal zeggen, mijn God, oh dat is zo mooi. Mooi nooit vergeten. Dat loopt als een rode draad. Daar gaan we mee eindigen voor deze morgen. Dat is die rode draad door dat gedeelte van Hosea 2. Zij zal zingen als in de dagen van haar jeugd. En aan het eind, hij zal zeggen, mijn God. Kijk, God gelooft jou tevoorschijn. God gelooft net zo lang in mensen tot ze tevoorschijn komen. Dat is ook een principe van je godsbeeld. Hij is een God die zegt, ik blijf geloven, ook in die mens die ergens weggestopt zit. Ik moet dan wel eens denken aan een boek dat ik ooit las, Kinderen met ogen van smaragd. En dat gaat dan over kinderen die op de een of andere manier helemaal gewond zijn van binnen. En iemand die daar zo mee omgaat, net zo lang tot ze uit hun schulp kruipen, tot ze tevoorschijn komen. Durf je al een beetje? Nou, zo is het in Hosea 2 ook. God gelooft jou tevoorschijn. Wachten bij die spelonk tot die mens durft te komen. En hij wacht op dat antwoord. Die stem, mijn God, zeg je al wat? Laat je stem eens horen. Daar ga ik nu voor het moment mee afsluiten. Ik moest denken aan een klein gedicht van Anne Vlieger. Dat schreef hij in zijn eerste gemeente. En zijn eerste gemeente was Jorwert in Friesland. Misschien wel bekend uit dat boek van Geert Mak, Hoe God verdween uit Jorwert. Het was zijn eerste standplaats. En hij zegt, het was een moeilijke periode. Ik was toen 25 en het was allemaal niet zo gemakkelijk. Dat is het soms nog niet. En toen schreef hij dit vers en hij zet erboven ontsluiting. Ontsluiting. Nou, dat is Hosea 2 ook. Van binnen opengaan. Ontsluiting. Hij, en dat is dan God, blijft aandringen op mijn stem. Hij wil mijn stem graag horen. Hij wacht ook op mijn lied. Al kent hij zelf al velen. Het mijne kent hij niet. Moet je eens over doordenken. God wacht op jouw stem. Hij wacht op jouw lied. Op dat ene unieke lied van die mens. O God zegt, ik ken al heel veel liederen. Maar dat lied van jou ken ik nog niet. Laat eens horen. Hij wacht ook op mijn stem. Hij wacht op mijn lied. Al kent hij zelf al velen. Het mijne kent hij niet. Want die unieke reactie van jou. Dan zeg je, ja, maar God heeft toch al zoveel meegemaakt. Hij heeft toch al zoveel mensen horen zingen. Ja, maar jouw stem. Dat unieke antwoord van jou. Die stem, daar blijft hij op wachten. Tot ook dat laatste lied gaat klinken. Zeg eens wat, zing eens wat. Heb je een coupletje? Oh, en die mens die dan tot eigen verbazing moet zeggen, ik had nooit gedacht dat ik nog eens zou zingen. Nooit gedacht. Nee, zegt God, maar ik wel. Ik wist dat je zou komen. En daarom heb ik alvast een plekje gereserveerd. Er was op je gerekend. Hij wacht ook op jouw stem. Want dat lied wordt dan geboren. En dan staan ze daar, die scharen, die niemand kan tellen. En God zegt, hoor je dat? Die ene die zingt ook. Met zijn eigen unieke antwoord. Nou, dit was het verhaal over Hosea 2. Het lied van Hosea 2. Dan moeten we vanmiddag maar eens naar Zefanja gaan. Zefanja heeft ook een lied. Ja, vooral aan het eind. Dus wie weet wat daar uitkomt. Dat is altijd weer een verrassing. Dan moet ik altijd denken aan die voorganger die op een gegeven moment in zijn gemeenteblad schreef, we gaan nu dat en dat Bijbelboek behandelen. Ik ben benieuwd wat ik daarover zal gaan zeggen. Nou, dus, we wachten maar af.